Wij lezen 2 Korinthe 5, de versen 11 tot en met 21. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven. Opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Vers 15a is de tekst voor de prediking. 2 Korinthe 5, vers 15a. Deze woorden, als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, Christus liefde voor allen. Ten tweede, één voor allen. Ten derde, allen gestorven. Christus liefde voor allen, één voor allen en tenslotte allen gestorven. Wij hebben vorige week gezien dat Paulus zicht kreeg op die ontzaglijke rechterstoel van Christus. En dat beeld dat bepaalde heel zijn leven. En zijn prediking. En nu gaat Paulus naast de rechterstoel van Christus spreken over de liefde van Christus. Die twee die sluiten elkaar niet uit, maar die hebben alles met elkaar te maken. De liefde van Christus heeft alles te maken met zijn rechterstoel. Waarom dan? Apostel Paulus zegt, de liefde bedekt alle dingen. De liefde van Christus bedekt wat de rechterstoel van Christus ontdekt. Wat moet er dan bedekt worden? Heeft u niets wat er bedekt moet worden? Bent u niet ontdekt aan wat er bedekt moet worden? De aanritsende macht van de wet. Betekent dat? Al de wet werkt toorn. Want die wet die openbaart al onze zonden, onze schuld. De wet die legt de vinger erbij. En de wet die openbaart je zwakke plekken. De wet is geestelijk. En laat ook het geestelijke karakter van haar zien. En door onze zonden, door de schuld die wij gemaakt hebben en maken, wordt Gods toorn aangestoken. Onze zonden roepen Gods toorn over ons uit. Kijk, en dat wordt nu door de liefde van Christus bedekt. Al die schuld bedekt door de liefde van Christus. Al die zonden bedekt door de liefde van Christus. Het vuur van Gods toorn over mijn zonde. Uitgeblust door de liefde van Christus. Het woordje van, dat betekent in het Grieks. Het gaat van Christus uit. Het wordt door hem bewezen. Christus' liefde bestaat niet uit mooie woorden. Hij bewijst zijn liefde met de daad. Paulus zegt het in onze tekst. Indien één voor allen gestorven is. Daar heb je de liefde van Christus. Hij stierf voor allen. Daar heb je de daad van Christus. Want zijn sterven was daad, echt daad. Wij kunnen de dood niet tegenhouden. Hoewel we de dood over ons uitgeroepen hebben. Jezus sterven was daad. Hij stierf toen hij gestorven was. Toen hij de dood had overwonnen. Toen kon hij sterven. Want toen was alles gedaan wat de Vader hem had opgedragen te doen. De liefde van Christus is een zichzelf gevende liefde. Hij offert zichzelf op. Hij heeft zichzelf niet op het oog, maar hij heeft zijn bruid op het oog. Hij sterft voor haar. De liefde van Christus is een zondaars zoekende liefde. O, deze liefde zoekt zichzelf niet, maar is vol van zelfverloochening. En het gaat zo ver. Het gaat zo ontzaglijk ver. Dat kunnen wij nooit helemaal overzien. Want de liefde van Christus gaat tot in de dood van het kruis. En dat is veel meer dan alleen maar het uitblazen van de laatste adem. Eigenlijk kan ik zeggen vanmorgen, nee, toen stierf Christus niet. Eigenlijk kun je ook zeggen dat als Gods kinderen de laatste adem uitblazen, dat ze dan eigenlijk niet sterven. Zoals in Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Dat sterven, dat is een doorgang tot het eeuwige leven. Dat sterven is een gouden brug, wat eeuwig bij de Heren brengt. Dat sterven is een thuiskomen. Dat sterven is eeuwig leven in de volste zin van het woord. De Heere Jezus de laatste adem uitblies. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest dat. Toen was hij al gestorven. Toen had hij al de dood onder ogen gezien. Toen had hij al te maken gehad met die kaken van de dood. Toen heeft hij al als de meerdere Simson geworsteld met de dood. Toen heeft hij de dood gedood. Toen hij daarheen in die Godverlatenheid, de vlammen van Gods toorn om hem heen grepen, tot in het diepst van zijn ziel branden. Toen stierf hij. En dat kan ik niet peilen. Dat kan niemand peilen. God geef het dat we er straks iets van mogen proeven. God geef het dat we het straks mogen aanbidden. Wanneer we de dood van Jezus herdenken. O, die liefde van Christus. Ging tot in zijn dood. Tot in de dood van het kruis. Dood van de helse. Smarten. Die liefde van Christus, die stoelt op de liefde van de Vader. Immers, de Vader heeft om dit offer gevraagd. Aan zijn Zoon. O ziel. O volk van God. Hoor toch vanmorgen. Hij eist het van zijn Zoon. Dat is de liefde des Vaders. Maar als dat niet gebeurd was, dan zou het een eeuwig omkomen geworden zijn. U en mij. En wat was nu de liefde van Christus? Hij zegt, zie je, kom. O mijn God, om uw wil te doen. Hoor je het straks? Als we het brood gebroken zien en de wijn vergoten zien, hoor je het dan? Zie ik om, o mijn God, om uw wil te doen. De liefde van Christus ligt in het ganse offer dat hij gebracht heeft voor de zijnen. Met recht. Sterker dan de dood. Sterker dan de dood. Deze liefde openbaart zich ook in het verwerven en het zenden van zijn geest. Als dat niet gebeurd was, dan kon die liefde ons wel gepredikt worden. Dan zouden we er nooit bij kunnen. Dan zouden we nooit de vrucht, de troost ervan ervaren. Dan zouden we nooit de zalige gevolgen ervan genieten. Want het is de geest die mij één maakt met Christus. En het is de geest die mij doet leven uit het offer van Christus. En het is de geest die mij doet smaken de dood van Christus. Ik kan er niet bij. Maar de geest past het toe. Brengt het thuis. Legt het in het hart. Christus, liefde voor allen. Nee, niet voor alle mensen. Voor al de zijnen. Het bijzondere voorwerp van Christus liefde is toch zijn gemeente. Wie zijn die allen? Zijn die allen die in waarheid hebben gezegd: ik ben uw gramschap dubbelwaard. Ik heb de dood verdiend. Ik heb uw toorn verdiend. Zijn die allen? Niets is daarom wonderlijker dan deze liefde. Want die allen die belijden, ze vertreden lagen in hun geboortebloed. Die allen die leren zich steeds weer kennen als een vijand van vrije genade. Zie dan de grootheid van zijn liefde, dat hij hen allen verloste om in hun plaats aan Gods recht te voldoen. Zie dan dat wonderlijke medelijden dat Christus heeft met vervloekte zondaren. De Heere, zegt Jesaja, heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Nee, dat is hem niet overvallen. Hij wist wat hij deed. Hij wilde het mikpunt van Gods toorn zijn. In Psalm 40 heeft de Heere Jezus al gezongen: mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. En Paulus zegt het in onze schriftlezing: hij is tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ooit. Die de dood verdiend hebben. Die walgelijk waren in eigen oog, omdat ze vertreden lagen in hun geboortebloed. Rechtvaardigheid Gods in hem. O wonderlijke liefde van Christus. En allen, en dan moet u zelf maar de toepassing maken. Allen, dat zijn zij, die niet anders overhouden dan die wonderlijke liefde van Christus. En die eeuwig zich zullen verblijden in die wonderlijke liefde van Christus. Die hier weliswaar veel te weinig en dat door eigen schuld die wonderlijke liefde genieten. Maar die toch niet vreemd zijn aan die wonderlijke liefde van Christus. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem, Christus, liefde voor allen. Onze tweede gedachte, één voor allen. Maar daar spreekt onze tekst ook over. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat is een nieuw aspect van de liefde van Christus. Onze tekst wijst op de plaatsvervanging. Eén voor allen. Eén ten bate van allen. Het is wat. Wat een weergaloze, oneindige liefde. Als hij straks weer uitdeelt. Voor allen. Klein of groot. Zwak of sterk. Voor allen. En ze worden allen vervuld. Zoals ze boven allen vol zijn van de liefde van Christus. En dan mag ergens de maat onderscheiden zijn. Of de trap onderscheiden zijn. Hoe we het dan ook willen noemen. Maar de kleinste in de genade is boven vol van de liefde van Christus. En dat is hier bij tijden dus ook zo. Als de liefde van Christus ons hart vervult, dan zijn we er vol van.
En hij deelt maar uit. Net als toen hij de broden brak en die twee visjes brak. En hij deelde maar uit aan die scharen. En dat was over. De liefde van Christus, één voor allen. Ziet u dan niet wat een oneindige zondaarsliefde dat is? Ziet u dan niet wat een fontein dat is dat nimmer uitdroogt? Zo is het toch. Elke keer als die zon daar komt, dan ervaart hij weer één voor allen. En nooit, nooit, nooit heeft iemand gebrek dan om eigen schuld. Nooit, nooit wordt iemand weggestuurd door deze fontein van eeuwige zondaarsliefde. Nooit, nooit moet de Heer Jezus zeggen, nu is het op voor vandaag, het kan niet meer. Zo is het toch. Nooit kwam een zondaar ongelegen, één voor allen. Heeft u zich niet verwonderd? Was u nooit rijk in de liefde van Christus? En u nooit als het ware verzwolgen in die zee van liefde. Eén voor allen is toch mogelijk. Is toch mogelijk. En die allen, die herkennen elkaar. Vanwege die zee van liefde. Is telkens dezelfde liefde die hun hart vervult. En die hun mond doet overlopen. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Eén voor allen. Christus stierf voor de zonde en in hem stierf de zonde. Onthoud dat goed. Christus stierf voor de zonde. Dus dat betekent om de schuld van de zonde te betalen. En de zonde stierf in hem. Eén voor allen. Zo rekent God. Dat is zijn vrijmacht. Daar gaan u en ik niet over. Al zal het geloof zo dadelijk ook oordelen. Maar het geloof stemt altijd in met het oordeel van God. En het geloof stemt altijd overeen met het oordeel van God. Maar God rekent toe. Zo wil hij het. Zo was Adam de eerste de vertegenwoordiger van het gehele menselijke geslacht. De eerste Adam bracht de dood, het oordeel en de schuld in de wereld. Toen kwam de tweede Adam. Weet je wat dat is? Als deze wereld verzonken ligt in de dood. En er is geen uitkomst. Is alleen maar schuld. Is alleen maar wanhoop. Wel, in die situatie komt de tweede Adam. En hij brengt genade, leven en vrede mee. Daarom is zo'n wonder. Toen kwam de tweede Adam. Want hij moest naar deze wereld komen om te sterven voor allen. O Golgotha, o dierbaar kruis. Het is een heerlijke lichtstraal in deze donkere wereld. Het is de vaste hoop in deze wanhoop. Het is het leven te midden van de dood. Toen kwam hij waarin u zich bevond. De schuld van Adam. De dood van Adam. De ongerechtigheid van Adam. Hij heeft u zich dat toegeëigend. Adams schuld. Mijn schuld. En daar komt de Heere Jezus nu in. In. Er helemaal midden in. Eén voor allen. O, laten wij vanmorgen verstaan. Zowel de eerste als de tweede Adam, ze zijn nooit alleen. Ze vertegenwoordigen. In zijn plaatsvervanging is Jezus één met zondaren. Christus is nooit zonder zijn volk. Hij stierf. Toen stierven zij. Toen hij begraven werd, toen werden zij begraven. Toen hij opstond, toen stonden zij op. Toen hij ten hemel voer, toen voeren zij met hem op in de hemel. Nooit is Christus alleen. Nooit is hij zonder zijn bruid. Dat is het geheim van het in Christus zijn. Eén voor allen. Nooit zal mijn vlees het aanvaarden. Niet alleen de moderne mens. Maar ook ik wil niet dat de schuld van een ander mij wordt aangerekend. En in mijn hoogmoed wijs ik dat genadige aanbod van de Heere Jezus af. Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. Ik wil mijn eigen rekeningen betalen. Ik wil niet leven op kosten van een ander. Ik wil het niet van genade hebben. Eén voor allen. Het vlees van mij wil staan voor zijn eigen daden. Daar hoeft een ander, daar hoeft Jezus niet voor op te draaien. Goddeloze hoogmoed. Eén voor allen. Nee, zegt Pelagius. Elk kind dat ter wereld komt, na Adam, komt als een onbeschreven blad papier ter wereld. Zonder zonde. En een vrije wil. Waarom moest Jezus dan eigenlijk sterven? Pelagius' leer leidt alleen maar tot het doen van zogenaamde goede werken. Om zo voor God te kunnen bestaan. Wie niet zuiver is in de eerste Adam, is het ook niet in de tweede. Eén voor allen. Voor allen die daar verloren liggen. Voor allen. Geestelijk dood zijn. Voor allen die met de dood moeten betalen. En vanwege Christus gehoorzaamheid kan de Heere gerechtigheid, vrede en eeuwig leven aan zondaren schenken. Op grond van zijn plaatsvervangende werk ziet God de Vader het zo, als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Rechtvaardigheid Gods in hem. Zijn gehoorzaamheid. Zijn kruis. Zijn sterven. Zijn dood is de enige en volkomen grond van onze rechtvaardigmaking voor God. Als die dit oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Waarom noemt Paulus de dood van Christus? Omdat de dood straf op de zonde is. Met de dood moet de schuld van de zonde betaald worden. Ik merk op dat dat aspect, die ernst van de dood, nauwelijks leeft. Nauwelijks geldt. Want dat is het. Ik moet sterven. En dat is niet alleen dat uitblazen van die laatste adem. Maar dat is dat leegdrinken van de beker van Gods toorn. Dat is dat dragen van de vloek van de wet. Dat is dat buiten de genade en de gunst van God zijn. Dat is de dood. God heeft maar één straf op de zonde gesteld. En dat is de dood. En we horen, indien één voor allen gestorven is. Wat? Heeft de Heere Jezus dan de schuld voor allen gedragen? Ja. Wat? Heeft de Heere Jezus dan de straf voor allen gedragen? Ja. Christus stierf. Maar wie kon hem van één zonde overtuigen? Toen hij geboren werd, toen had hij geen erfschuld. En toen hij leefde, toen heeft hij geen één overtreding begaan. Ook niet met zijn gedachten. Hij was rein. Voor de aardse rechter die de hemelse rechter vertegenwoordigde, is meerdere malen uitgesproken, geen schuld in deze mens. Geen schuld in deze mens. O lieve volk van God, hoor dan vanmorgen. Eén voor allen gestorven. Daar gaat hij. Daar gaat hij naar het kruis. En daar sterft hij die ontzaglijke vloek dood. Daardoor worstelt, doorleeft hij het oordeel Gods. Dat ik over mij heb uitgeroepen vanwege mijn zonden. Zie het niet. Zie het zo dadelijk niet. Dat het gewis en waarachtig is. Eén voor allen. Voor al Gods kinderen. De dood gestorven. Hij ging als borg de dood in. En heeft daarmee de dood gedood. In zijn volle omvang. Voor allen. Onze laatste gedachte. Allen gestorven. Als die dit oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, als dat waar is. Kijk, daar loopt het over. Hè. Als dat waar is. En straks, dan krijgen we het brood en de wijn. Dan fluistert de Heilige Geest in je hart, in je ziel, in je geweten. Het is waar hoor. Eén voor allen gestorven. Als dat waar is, dan ben ik gestorven. Dan zijn ze allen gestorven. Ik zal u nog eens iets zeggen. Dat woordje indien, dat heeft ook de betekenis van tegelijkertijd in zich. Toen Christus stierf, toen stierf ik. Toen stierven ze allen. Abraham die al lang gestorven was. En David die al lang gestorven was. Petrus en Jacobus, Maria die daar aan de voeten van het kruis aanwezig waren. En die nog moesten gaan sterven. Toen ik nog niet eens geboren was. Toen zijn ze tegelijkertijd allen gestorven. Dus goed opletten. Als die dit oordelen, dat indien, als dat dus waar is, hè, indien. En straks dan fluistert de Heilige Geest in de tekenen van brood en wijn. Het is waar. Want hier hangt nu werkelijk mijn heel de zaligheid vanaf. Het is waar. En de tweede betekenis, toen hij stierf. Toen stierf ik ook. Als de liefde van Christus legt niet alleen beslag op de mens, maar brengt ook tot de overtuiging. Want dat betekent dat woordje, als die dit oordelen, tot de overtuiging dat. En dat is een geheel vrijwillig oordeel. De Heilige Geest heeft mij tot het inzicht gebracht en ik stem het toe. Het is niet een afgeperste, een afgedwongen belijdenis. Nee, de Heilige Geest laat het mij zien onder de bediening der verzoening. En de Heilige Geest laat het mij straks zien, o wonder, lief wonder van de hemel, in de tekenen van brood en wijn. En dan oordeel ik. Ja, het geloof is gerechtigd om te oordelen. Het komt tot de conclusie, indien één voor allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. Ook ik. En nu al het is een rijkste schakering. Wauw. De man die beleidt, ik weet in wie ik geloofd heb. Petrus. Een pilaar van de gemeente. Allen. Maar ook de vader van de maanzieke knaap. Zijn eerste wankelende schreden zet. Ook Jairus die de wanhoop nabij is. En de Heer Jezus als het ware aan zijn mouwen meetrekt. Heren, mijn dochtertje. Allen. Zij die van verre zien. En toevlug nemen door het geloof tot hem. Zij die rotsvast staan. Op het fundament. Zwak en sterk. Klein en groot. Verzekerd en toevlug nemend. Die in Christus zijn. Die zijn allen gestorven. Luister wat Kolber gezegd. Of het tot hiertoe waarheid bij u is, of niet. Daar kan ik niet naar vragen, zegt Kolber. Bij God staat de zaak zo. Hoor je? Dit is nu de bediening der verzoening. Dat aan het arme, aangevochten, beproefde volk van God. Voor wie de zonde dikwijls levensgroot nog voor hen staan. En ze de kracht van de zonde volle wollen in hun hart en leven. Dat die mensen klinkt dat dierbare woord. Indien één voor allen gestorven is. Zo zijn dan allen gestorven. Luister. Door onweer voortgedrevene, ongetroosten. Luister, zo staat de zaak er bij God voor. Nog een keer, Kober gezegd. Of het tot hiertoe waarheid bij u is, daar kan ik niet naar vragen. Maar ik kan u vanmorgen wel als een dienaar van Christus wegen verkondigen. En zo staat het er bij God voor. Voor allen. In Christus zijn gestorven. Wat is dat dan? Dat is een dode voor de wet. Romeinen 7 vers 4. Je weet wel. Indien iemand trouwt. Terwijl de ander nog leeft. Dan is die een overspeler. Zo oordeelt God. Maar als de man gestorven is, zo is de vrouw vrij van de wet. Zij mag hertrouwen, weliswaar in de Here. Is gestorven, dat wil zeggen, een dode voor de wet. Dan ben je toch ontslagen van rechtsvervolging. Iemand die gestorven is, die hoeft toch nog niet de rest van de straf uit te zitten in de gevangenis. Wel, nee. Iemand die gestorven is in de gevangenis, die hoeft er zelfs niet eens uit. Die wordt uitgedragen. Want als je gestorven bent, dan leef je een ander. Dan leeft Christus in je. Dan leef je op kosten van een ander. Dan leef je voor rekening van een ander. Dan lig je voor tijd en eeuwigheid voor een ander. Dan lig je in een lichaam en ziel voor een ander. Indien hij gestorven is, en hij is gestorven, zo zijn ze allen gestorven, die door het geloof op Jezus zien. Bij ontslagen, een rechtsvervolging. Er kan de wet je niet meer aanklagen. Dan ben je verlost van de verdoemende kracht, van de veroordelende kracht van de wet. Ben je vrij. Vrij. Omdat de rechter het zo beslist. Omdat de rechter het zo bepaalt.
Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. De wet zegt hoe wij moeten leven. En indien wij zo niet leven, dan zijn we vervloekt. Maar toen Christus stierf, voldeed hij aan de eisen van de wet. En de wetgever gaat akkoord. Allen gestorven in Christus, hij voldeed. Wel, ik vrees voor dood en helle niet. Weliswaar is de dood een vijand, maar dan een overwonnen vijand. Nu is de dood van karakter veranderd. Als ik straks in Christus mijn laatste adem uitblaas, dan hoef ik niet meer te betalen. Er is betaald. Als die dit oordelen, dan is de dood een afsterven van mijn zonden. Hoor je dat? Die zo'n last heb van de zonde. Die er zo mee aangevochten wordt. Misschien wel net als een Salomo zo diep kan vallen. Die kan struikelen. Die voor zijn gevoel de zonde niet de baas is. Gestorven was maar waar. Weet er straks vanaf wat hier je verlangen was, begeren was en een doorgang naar het eeuwige leven. Als die dit oordelen, daar heb u de allen uit onze tekst. Want dit oordelen is een gelovig oordelen. In het geloof wordt de vrucht gespaard. Het is een persoonlijke doorleving. De Heilige Geest die brengt ons tot dit heerlijke inzicht. Al de goederen. Geheel Christus. En alles wat van hem is, deelachtig. En ik zie het door de bediening der verzoening. En als we nou heel dicht bij ons tekstverband blijven, dan gaat de hoofdzin zo. En wij zijn allen gestorven, zegt de apostel, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus het gaat ten diepste niet over om het sterven. Maar om het leven. Daar hoop ik vanmiddag wat van te zeggen. Maar dit wil ik er nu wel van zeggen. Dat nieuwe leven. Dat leeft niet voor zichzelf. Maar voor de Here. En dan zegt Petrus daar. Aan de zee van Tiberias. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Toch? Want deze liefde van Christus, die noopt tot wederliefde.